Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Marco Bunge. Een ondernemer, een pionier, een filosoof en medeoprichter van Hospice Kajan en ons huis Fiore. Kortom, een mooi mens. Aan bod komt onder andere de kracht van het goede gesprek, wat Marco ziet als een geneesmiddel, maar ook de rol van onze gidsen en de oorsprong van de naam Fiore. Ik wens u heel veel luisterplezier. Marco, hartelijk welkom bij Fiore. In het nieuwe Fiore. Want we bestaan al hier, we zitten hier al 2 jaar, maar voor jou is het nieuw. Je bent niet eerder geweest.
Nee, voor mij is het helemaal nieuw.
Ja. Maar jij kent het oude Fiore als geen ander. Want ik zit hier volgens mij tegenover een van de oprichters, een van de pioniers van Fiore. Ontzettend fijn dat je hier bent. En ik zat enorm te twijfelen wat ik jou als eerste zou gaan vragen.
Ja, dat vind ik mooi dat je zo opent, Michel. Zeer bedankt voor je openingswoorden. En als geen ander, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik vind het. Ik merk bij mezelf, op het moment dat ik binnenkwam, dat ik het heerlijk vind om hier even terug te zijn. En de herkenning van het oude naar het nieuwe gebouw is eigenlijk ontroerend, kan ik je zeggen. En dank voor je welkomstwoorden en ik hoop dat we een mooi gesprek hebben.
Zeker, want alleen al toen jij binnenkwam en ik zag de mensen, de gastvrouwen die beneden aanwezig waren, niet wisten dat jij kwam, hoe zij op jou reageerden, dat vond ik echt briljant.
Wow, wat leuk dat je het zegt. En terwijl je het zegt heb ik ook een zekere kippenvel, merk ik even. En dan moet ik in het bijzonder denken aan vrijwilligster Tieneke, die glorieus zei dat ik haar zou hebben aangenomen. Nou, dat vind ik nou het allerminste van belang. Maar het zien van haar en de continuïteit die zij op dat moment ook representeerde. Haar glunderende gezicht vond ik prachtig. Ja.
En het leuke was, toen mij Tineke ook even vroeg van wat zij nou heel graag in deze podcast zou willen horen. Toen zei zij heel bescheiden, ik zou wel wat meer over jou willen weten. Ja. En ik denk dat er vele mensen die bij Fiore van het eerste uur naar deze podcast luisteren, heel graag zouden willen weten, hè, we bestaan nu 11 jaar, ja. Wat er in die 11 jaar allemaal is gebeurd, Marco. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Een open vraag natuurlijk. En dat is een moeilijke vraag, want waar moet je dan beginnen? Ik heb dit gesprek natuurlijk ook wel een klein beetje proberen voor te bereiden, terwijl we hier toch aan de keukentafel zitten en het moet lopen zoals het moet lopen. Maar precies daarover gaat het. En daarover denk ik ook dat, om het maar meteen persoonlijk te maken, daarover is de afgelopen 10 jaar misschien ook mijn leven voor een belangrijk gedeelte over gegaan, dat ik in toenemende mate een ongelooflijke belangstelling merk voor wat eigenlijk het gesprek uitmaakt. Wat is dat? Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, direct in het verlengde van hardcore Fiore en eerder Kajan, Hospice Kajan, voor zover we daar nog over komen te spreken. Maar met name eigenlijk het gesprek tussen jou en mij. En datgene wat er tussen ons in gebeurt. Ik ben geen psycholoog. Maar wie weet dat ik het misschien toch nog wel eens stilletjes ga worden. Ik heb mijn leven de afgelopen 10, 11 jaar. Sinds vertrek van Fiore. Maar niet per se samenvallend met die datum. Maar het ging daarover. Daar kan ik ook wel meer over zeggen als je het leuk vindt.
Graag.
Ik heb. Ik moet aan Tineke denken, die zegt je moet het persoonlijk maken. Ik heb een aantal jaren gewerkt als sociaal-juridisch medewerker in een detentiecentrum bij vluchtelingenwerk. Waar natuurlijk dat 1-op-1 gesprek heel belangrijk is. Met tolken ook, heel interessant. Heel veel voorbij zien komen, de halve wereld zou je kunnen zeggen. Ik heb een aantal jaren met ongelooflijk veel plezier bij de hulplijn Amsterdam gewerkt. Sensor, bekender, misschien een landelijk bekende naam. En de halve stad aan de lijn gehad met alles wat je je maar kan voorstellen. De laatste jaren werk ik bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leven Zijnde, de euthanasievereniging in de volksmond. Werk ik bij de ledenservice. en voer daar leden bellen en ook niet leden bellen met vragen. En steeds gaat het dus over, ja, wat is er, wat speelt er?
Wat speelt er? Maar dit is ook heel erg betrokkenheid met de maatschappij, als ik je zo hoor.
Hmm.
Klopt dat?
Ja, toen je me een week of zes geleden vroeg of ik bereid zou zijn om, natuurlijk ben ik bereid om dit gesprek te voeren, toen heb je me ook nog gevraagd of gezegd of meegegeven, ja, wat motiveert je eigenlijk om Vioren te starten? Waarom heb je dat gedaan? En die maatschappelijke component, die is enorm. En dat is een beetje een gemeenplaats als ik dat zo zeg. Maar het laat zich wel een beetje nog verklaren, denk ik. Ik ben ooit in de Tweede Kamer, ik moet steeds aan Tineke denken, die zegt maak het persoonlijk. Maar ik ben in de Tweede Kamer ooit begonnen als medewerker en een container er even ingooien, de publieke zaken. En het heeft me eigenlijk altijd, het is me aangeraakt gebleven. En later ben ik als uitgever gevestigd geraakt. Maar altijd toch met het DNA van dat je niet alleen voor je eigen wil klussen, om het even plat te zeggen. Maar dat je een bijdrage wilt leveren aan het grotere geheel. Het zijn wel mooie woorden, maar ik heb er ook uit een zeker protest, maar misschien daar later nog over, ben ik naar vluchtelingenwerk gegaan. Ben ik naar Kajan gegaan. En heb ik ook Vioren opgezet. En met anderen mogen dat linea recta duidelijk zijn. Maar dus roeren in die maatschappelijke pot. En met een zakelijk instinct. Want ik ben au fond, denk ik, ondernemer. Ja, dat durf ik wel te zeggen ook.
Sociaal ondernemer.
Ja, zo heet dat dan. Dat is dan de woorden die we daar op die manier vandaag de dag aan geven. Ja, zo voel ik me uitdrukkelijk. Vandaar inderdaad de combinatie ook die hier destijds bij Vioren misschien al dan niet nodig was. Want ik heb hem geleverd. Laat ik het niet al te veel relativeren. Ja, dan moet je zo'n tent moet opgezet worden. Er is een idee. En dan moet je van idee naar huis, zoals we hier nu tête-à-tête zitten. Ja, dat moet ontwikkeld raken. En dat vind ik mooi. Want ik ben een ontwikkelaar en vernieuwer. En als ondernemer ben je dat natuurlijk, zit in het hart. En dan inderdaad, voor het grotere geheel. Waar, wow, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt fantastisch.
Laten we even teruggaan naar, zeg maar, dat beginfase van het ideevorming rondom Vioren. Waar is dat idee ontstaan? Waarom is dat idee ontstaan? Dus waar en waarom? En wat heeft jou er uiteindelijk toe geleid om, zeg maar, die energie erin te steken, wat uiteindelijk geworden is tot een centrum voor ondersteuning van mensen met kanker?
Ja, mooi. Dank je voor de vraag. Ja, een beetje, wat is de oerknal van Vioren? Als ik het zo associerend komt het naar me toe. Ik heb al even laten vallen dat ik bij Hospice Kajan betrokken was. En bij Hospice Kajan, niet op de vloer, maar aan de bestuurlijke kant, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we, dat bootje was losgegaan. In 2001 is Kajan geopend en dat kwam op de rit. De palliatieve zorg in de Gooie Vechtstreek, zoals bekend. Ik geloof dat het goed ging bij Kajan. Ik zeg het met een glimlach van het ging goed en het gaat ook nog steeds goed, geloof ik. En dan hebben we een steunstichting opgericht. We hadden natuurlijk een exploitatiestichting voor het huis zelf. Maar we hebben daarnaast een vriendenstichting opgezet, een steunstichting. Die erin voorzag om de palliatieve zorg in de meer bredere zin, anders dan uitsluitend palliatieve terminale zorg. Dat is natuurlijk het hart van Kajan. Maar om een bredere zin palliatieve zorg, en wat dat dan is, kunnen we het ook nog hebben in de Gooi en Vechtstreek op de kaart te zetten. Dus die had een statutaire, wat ruimere doelstelling. En toen was er tijd en middelen en mensen om vanuit de steunstichting daar ook vorm aan te geven. En van daaruit is Vioren gekiemd en opgestaan. Nee, ik vond het eigenlijk mooi om zelf als de maatschappelijke ondernemer die ik ben, om verder te bouwen. Ik begin een beetje te glimlachen, maar om de gedachte breder uit te vouwen. Dat vond ik fantastisch. Het was voor mij persoonlijk een nieuwe kans om opnieuw iets neer te zetten wat er nog niet was. En ja, dat is dat. Ja, dat ik ga voor Unica. Voor iets, ik wil iets nieuws doen. Ik wil niet iets kopiëren. Nou moet ik, natuurlijk is het bekend, er waren wel inloophuizen. Maar nou ja, als ik mijn bijdrage had, kan leveren aan weer iets nieuws maken. Ja, dan kan je mij dag en nacht bellen. Kijk, ik was uitgever. Wij maakten medische boeken. En keer op keer kon ik me bewijzen aan mezelf in mijn eigen talent om iets nieuws te maken. Ja, dat vind ik, that's it. Nee, ik had niet per se een grotere gedachte. Nee, die had ik geloof ik niet. Nee, daar kan ik mezelf niet op betrappen. Ik heb wel eens gedacht, dat hebben we ook offline al even besproken. Ik heb wel eens gedacht van, het moet toch niet al te lastig zijn om een Maggie's Center hier in de Gooi en Vechtstreek neer te zetten. Naar analogie van het grote succes zoals dat in Engeland bestaat. Destijds ook op werkbezoek geweest, een aantal Maggie's Center gezien. En ik dacht, nou, dat is overigens helemaal niet een teleurstelling dat niet gelukt is. Want het feit dat we bij de start van Vioren eigenlijk geen cent in kas hadden. En daar moeilijk ook centen voor op tafel kregen. Anders dan jullie nu gerealiseerd hebben. Pet off. Dat was ook een blessing in disguise. Daarover kan meer gezegd worden. Maar zoals de manier waarop het huis uiteindelijk toch van de grond gekomen is. Heeft veel indruk gemaakt. Juist vanwege zo weinig middelen en de vele mensen die we erbij betrokken hebben kunnen hebben. Dus ik vond het mooi en vindt het mooi om iets nieuws op te zetten. En ben daarin, om het even zo te zeggen, volledig bevredigd geraakt. Ja, en het leven gaat door.
Eens?
Ja je zoekt toch steeds.
Nee. Ik herken dit ook wel. Want ik denk zelf dat, zeg maar, in de oude locatie van Vioren,
ja,
eigenlijk het hele gedachtegoed van een Maggie's Center. Het is in feite avant la lettre. Ik bedoel, de architectuur, ja, samen laten vloeien met de natuur. Dat is een van de essentie-elementen van een Maggie-huis. Hè? Dat is de gedachtegoed, ja, die er ligt.
Ja, en vergeet die enorme grote tafel niet.
Hè? Ja.
Ik weet niet waarom, maar ik moet opeens aan de leestafel van Amerikaan denken. Dat is niet te vergelijken, want dan ziet iedereen met zichzelf met het krantje. Maar dat is de pièce de résistance eigenlijk, om aan die grote tafel te hebben waar mensen dan de gemeenschap kunnen vieren.
Ja, wij noemen dat de huiskamer.
Zeker.
Dat moet ook dat gevoel weergeven. Maar in de eerste locatie waar wij zaten, vond ik, toen ik daarbij betrokken raakte, vond ik dat een waanzinnige mooie. Met hele beperkte middelen zoiets opzetten. Ja. Ik vond het briljant.
Ja.
We zijn inmiddels verhuisd. We zitten nu op de tweede locatie.
Ja.
Nou ja, goed. Je bent nu zelf binnengekomen. Je hebt een rondleiding gehad van verschillende gastvrouwen. Ja. Onder andere van Tineke.
Ja.
Als je dit nu ziet, wat is jouw visie nou hierop? Hoe ervaar je deze, Vioren 2.0?
Nou, ja, dus ik ben verdacht. Ik ben een beetje biased. Ik ken het aan het begin, maar ik zie de sfeerelementen, dus de atmosfeer en ja, het hele decor eigenlijk herken ik enorm. En ik zei het bij opening, het ontroert me ook in zekere zin. Voor de luisteraars die het niet weten, maar er hangt hier geen kunstwerk, maar ook weer wel. Maar de theezakjes, weet je wel, het is een klassiek geworden ding en ik zag het. En dan gaat eigenlijk de omgeving verdwijnt dan. Weet je, hoe mooi de eerste locatie ook was. Maar dan denk je, oh ja, nee, ik ben helemaal thuis. Dus pet af voor de transitie die gemaakt is. Niet eenvoudig geweest, omdat het nou één keer vriend en vijand, die zijn er niet geloof ik, maar de locatie was subliem. En dat jullie deze verhuizing, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen, op deze wijze hebben kunnen maken, het verplettert me. Fantastisch.
Ja, dit was alleen maar mogelijk vanwege de onbaatzuchtige inbreng en support van onze vrijwilligers. Enerzijds, en we hebben ook steun gekregen van een aantal supporters buiten Vioren om.
Ja.
We hebben gelukkig gebruik kunnen maken van de architect die ook de eerste Fiore heeft ingericht. Dus op die manier konden we ook zeg maar, elementen zeg maar, vasthouden. Omdat het inderdaad, wat je zegt, heel erg belangrijk is dat mensen zich thuis voelen hier.
Ja. Nou, dat gevoel had ik linea recta.
Ja, leuk om te horen.
Ontzettend leuk. Maar ontzettend leuk of leuk om te horen, zeg je. Maar ik zeg tegen mezelf, wat ik merk dat aan mijn eigen gevoel in dit moment dat het ook zo is. Ik vind het heerlijk om hier te zijn.
Nou, mooi. Ja. Als ik naar de website van Kajan ga,
ja,
dan en ik kijk bij de geschiedenis, dan staat er in de jaren 90 van de vorige eeuw waren een aantal pioniers op het gebied van palliatieve zorg bezig met plannen te ontwikkelen, wat uiteindelijk in 2001 heeft geleid tot de opening van Kajan.
Ja.
Wij zijn ook door jou in feite ontstaan uit het Kajan. Je hebt net aangegeven hoe jij ziet, wat jouw gedachtegoed was om dat te ontwikkelen.
Ja.
Hoe zie jij die informele zorg, ook de psychosociale informele zorg, verder ontwikkelen? Hoe belangrijk is die voor Nederland? Wat is jouw idee daarbij?
Je vraagt het. Bedankt voor de vraag. Ik voel me in zekere zin een beetje vereerd dat je die vraag stelt. En ik zou je zeggen waarom. Omdat ik op geen enkele manier wil pretenderen iets van de informele zorg te weten. Althans niet vanuit een, niet professioneel gesproken. Wat ik durf te zeggen, voor wat het waard is, Michel. Dat is, jullie hebben een visie ontvouwd en die gaat over positieve gezondheid. En ik geloof daar ten zeerste aan. En ik denk dat in het tijdsgevricht waarin we leven en de begroting VWS alsmaar klimt, op zijn minst op een heel hoog niveau gelijk blijft, dat, ik wil het niet zeggen afhankelijk raken van informele zorg. Wel denk ik dat wij, en dat is een beetje mijn stekkie, wel denk ik dat de kracht van het gesprek, daar ben ik weer, die nauw verbonden is met informele zorg en ook met positieve gezondheid, dat daar heel veel winst te halen is als dat breder omarmd wordt. En natuurlijk, ik praat een beetje vanuit mijn eigen grote belangstelling hiervoor, maar er ligt zoveel onderzoek waaruit blijkt dat het gesprek als zodanig intrinsiek een therapeuticum is. Het gaat niet alleen, wij van Fiore. Fiore gaat uitdrukkelijk niet om zorg. Wij zijn van ondersteuning. En daar zit de politiek en daar zit van alles op en aan om dat op die manier te benoemen. En dat is ook goed. Maar als je kijkt naar het vele onderzoek dat er ligt, onderzoek dat met name in het psychologisch domein gedaan is, dan wijst alles erop dat, inderdaad, ik zei het al, gesprek een geneesmiddel is. En dat een behandelrelatie, ik verwijs nu even naar de zorg, maar dat een behandelrelatie een goede relatie moet uitmaken. En als die goede relatie tussen mensen er niet is, dat is een beetje stelling, maar onderzoek wijst duidelijk in die richting, dan zou je zien dat het behandeldoel, dus de genezing, ook minder goed of langzamer op gang zal komen, respectievelijk behaald zal worden. Dus zoals jij en ik hier zitten, het mogen veel helderder zijn voor de zorg in zijn algemeenheid, dat die relatie, en die is dus ook tussen gids en bezoeker, hè, om even de slag te maken van de zorg naar de ondersteuning, essentieel. Mogen daar nog veel meer duidelijkheid en ja, minder drempels ontstaan vanuit de blik van de traditionele, mag ik het op die manier zeggen, vanuit de traditionele zorg. Dus ik zie, samenvattend en concluderend, ik zie een grote toekomst voor de informele zorg, zoals Fiore, die hier al 11 jaar eigenlijk en andere inloophuizen ondernemen en neerzetten. Heel belangrijk. Dat is mijn kijk.
We hebben inmiddels in Nederland zo'n 81 locaties die zich bezighouden met de problematiek van de oncologische patiënt en de informele zorg daarvan. Ja. Ja. Wat natuurlijk fantastisch is.
Zeker.
Tegelijkertijd zeg jij van ja, eigenlijk is er een grotere behoefte voor deze informele ondersteuning. Mm-hmm. Zien we dat er eigenlijk heel weinig middelen beschikbaar zijn. Ja. Zeg maar om deze belangrijke, ja. Ja. Nou, wat jij dan heel mooi benoemt, gesprekken te kunnen voeren. Ja. Dat is een dilemma.
Ja, dat is een dilemma. Dat ligt ook exact opgesloten in de relatie die in dit geval gids en bezoeker. En ook weer terug in de zorg, die behandelaar en patiënt. Die ook een behandelrelatie hebben, die ook een gesprek voeren. Maar het ligt precies ook opgesloten in die relatie, het conflict dat jij zegt. En dat heeft daarmee te maken dat het nou, dat in mijn optiek, dat het goede gesprek, en ik hoop dat ik daarin, gezien wat gezegd is, ook goed gehoord kan worden, maar dat altijd een per se onbaatzuchtig element in zich draagt. Dat één. En het tweede wat het conflict uitmaakt, denk ik, dat is dat, en is één, maar dat is van wat ik van een goed gesprek weet, is dat dat gaat over de bereidheid en de ontvankelijkheid van mij als gids, tussen aanhalingstekens, om mezelf, om mee te doen in het gesprek. Om niet alleen als beschouwer en als therapeut op een relatieve afstand te blijven, maar om ontvankelijk te zijn voor datgene van wie ik ben en om de wezen van mezelf mee te laten doen in die relatie. Want het is precies in de relatie, in die goede relatie, dat het therapeuticum, wat we gesprek noemen, werkzaam kan zijn. En daar zit een conflict. Ik duid het conflict wat jij benoemt, dat zie ik daarin. Omdat het zo heet, dat als ik mezelf in de waagschaal leg, en ik denk dat daar de kracht zit, dan ben ik niet meer professioneel. Zo heet dat dan. Maar het is een contra-indicatie voor een goed gesprek. Ik las in het jaar, ik ben geen hoogleraar, maar ik las mevrouw Goossens. Ja, en in het jaarverslag van jullie, prachtig, ziet er geweldig uit. Zou ik veel over willen zeggen. Ik ben toch al. En daar las ik dat zij zei, ja, met een zekere terughoudendheid, quote-unquote, treedt de vrijwilliger de bezoeker tegemoet. Ik bepleit het omgekeerde. Ik ben niet toegekomen in mijn leven aan het houden van een oratie. Helaas, maar het is nog niet voorbij. Maar ik daag haar uit. Snap je ook zeg?
Ja, nou,
ben ik helder, bedoel ik.
Begrijp het, maar dit roept weer heel veel andere vragen op. Omdat ik hier aan dezezelfde tafel met haar ook het gesprek ben aangegaan in een podcast.
Oké, ik heb dat niet gehoord.
Nou, misschien ook wel goed ook.
Ja, ja, ja.
Omdat je dan op deze manier ook vrij...
Ja, klopt.
Maar er zitten heel veel overeenkomsten zitten daarbij. Met datgene wat jij zegt. Ja. Omdat een van haar stellingen is, en dat kan ze ook wetenschappelijk, kan ze dat ook aantonen, dat het luisteren, ja, al therapeutisch is. Ja. En het gesprek, jij noemt dat het goede gesprek. Hè? Ja. Want er zit blijkbaar nog een onderscheid tussen een gesprek en een goed gesprek.
Ja.
En ik ben benieuwd, wanneer is het een goed gesprek? Ja. Maar dat daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft in, zeg maar, het verdere herstel mogelijkheden van een, nou, in dit geval een bezoeker / patiënt.
Ja.
Even terugkomen op dat goede gesprek. Wanneer is het een goed gesprek?
Ja, heel simpel. Dus de klik is. Niemand weet wat de klik is. Klik gaat over contact. En luisteren is misschien een van de voorwaarden of een onderdeel voor dat contact. Maar maakt het niet volslagen uit. Valt niet samen. Even om nog een beetje te prikken richting de hoogleraar. Maar niet daarom, hè? Niet als doel. Dat begrijp je. Dus wat maakt een goed gesprek uit? Dat is inderdaad dat ik, maar ik zei het al, maar dat ik het goede gesprek, dat vindt plaats tussen ons in. En als ik alleen luister, dan, terwijl ik het zeg en ik zie het ook aan je, vermoed ik, dan voel je al dat er een afstand blijft. En we hoeven het hier aan tafel niet samen te doen. Daar gaat het niet om. Maar zoals ik ooit heb opgevangen in mijn studie psychosynthese, die ik niet heb afgemaakt trouwens. ik lach mezelf even uit. Jij bent het niet, ik ben het niet, maar tussen ons in gebeurt het. En dat is het goede gesprek.
Maar dat vraagt nogal wat. Want van beide partijen.
Zeker.
We hadden het net even over de middelen. En dan was ik in mijn gedachtegoed bezig met zeg maar, de ondersteuning. Met name het financiële gedeelte. Om dit in het kader van de toekomst van informele zorg.
Ja.
Maar jij noemt nog een element. Is natuurlijk de kwaliteit kant. Want je kan een gesprek voeren. Maar je kan ook een goed gesprek voeren. Maar dan heb je toch bepaalde kwaliteitsnormen. Akelig woord overigens.
Ja, dank je.
Maar,
goed gezegd, ja.
Je begrijpt wat ik bedoel in de vorm van niet iedereen kan een goed gesprek voeren. Of zie jij dat anders?
Weet ik niet. Ik ga niet over iedereen. Ik geef mijn idee. En het gaat om wat jij al een aantal keren van deze dag. We reden samen in de auto deze kant op. En ze hoorde je zeggen dat je tenminste 2 keer het woord nieuwsgierigheid in de mond nam. En ik dacht, dat is fijn. Dat vind ik, dat doet me goed. En dat, nu ik het zelf zeg en aan jou zeg, merk ik ook dat het. En ik zie het ook. Kijk, zie je dat? En op dit moment gebeurt het. Dus dit is nieuwsgierigheid, bereidheid. En om het dan weer een beetje commercieel ook te zeggen. Alle woorden zijn bijna commercieel, maar dat tussen haken. Kwetsbaarheid. Maar waarin kan ik eigenlijk geraakt worden? Dus ik. Het gaat om, wil je, Tineke, wat wil je van jezelf laten zien? En wat hou je weg? En datgene wat je weghoudt, wordt gevoeld door de ander.
Sommige dingen kan ik je prikkelen en dan word je heel enthousiast, zie ik die ogen fonkelen. Hmm. Aan de andere kant merk ik ook, net iets eerder over, dat het toch ook weer wat opstandiger in zit. Waar komt dat protestgevoel vandaan?
Ja, ik heb je natuurlijk uitgenodigd om mij die vraag te stellen. Dus ik ben verplicht om er iets over te zeggen. Anders dan het hoofdstukje over het gesprek, respectievelijk het goede gesprek wat we zo even hadden. Het gaat dan toch terug naar de oorsprong van de motivatie om dit werk te doen. Ik wil hier me niet politiek uitdrukken. Dat is hier ook niet de plaats en dat hoeft ook niet. Maar ik ben gezegend met waar ik vandaan kom, laat ik het zo zeggen. Ook ondernemers trouwens. Mijn vader was ook uitgever. Van mijn moeders kant was ook de uitgeverij vertegenwoordigd. Mensen, alle twee, die mij iets hebben gezegd over gemeenschapszin. Ondernemers, hè. Ze moesten gewoon brood op de plank. Dus weten wat je te doen hebt elke dag. Uit het kassablok en acquireren. Maar die mij iets geleerd hebben over wat egocentrisch is, die iets gezegd hebben over samen zijn, over dingen delen, over dat het altijd gaat over de relatie met de buren. Gut, we leven in een tijd die eigenlijk onverdraaglijk is voor mij in die zin van het woord. En de proteststem, ja, ik ga er een beetje langzaam van praten en het ontroert me ook wel. Maar de proteststem die in mijn leeft, ik was zo trots dat ik naar vluchtelingenwerk ging. En dat ik in een detentiecentrum ben gaan werken. Ik kom niet uit het Gooi, maar uit Bilthoven. Prachtig gestudeerd in Amsterdam en in Amerika. En God weet waar allemaal. Ik ben een zondagskind. Maar het fijne om dat protest in stilte te leveren. Door in het detentiecentrum te praten met mensen, ook gelukzoekers, ja, maar ook mensen die vluchtelingenverdrag Genève, die gewoon God beter het voor alles huis en haard verlaten hebben. En dat ik die mensen heb kunnen spreken en daar hopelijk iets van een minimale bijdrage. Daar zit het protest. Dat is de proteststem. Die nette bungen, ja, die alles goed in orde heeft, maar die gaat in die maatschappelijke potten proberen een beetje mee te roeren. En daarom is Kajan een godsgeschenk voor mij geweest. En ook Fiore. Om dat te mogen mede vormgeven. Dat is het.
Is dat proteststemmetje. En ik zie ook dat het jou raakt.
Ja, ja, ja.
Zeker. Wordt dat nu anders nu jij sinds kort grootvader bent geworden voor de eerste keer?
Wat lief dat je dat zegt. Nee, eigenlijk, er viel even stilte, maar eigenlijk op het moment dat je de vraag stelde, wist ik al, diende het antwoord zich al aan. Dat eerste antwoord is ook essentieel voor dat goede gesprek, overigens. Durf dat maar te geven. En dan kunnen we dat altijd weer gaan verder bespreken. Nee. Lieve kleinzoon, hij heet Bodhi. Mind you, hij is in Stockholm geboren. Ik heb geen boodschap. Maar ik ben wel zijn opa. En hij krijgt mij. Hij krijgt het bij mij te stellen. Dus dat is mijn reactie.
Kunnen wij van jou nog nieuwe projecten verwachten? Want ik zie toch allerlei energiestromen. Nou, klinkt dat heel vaag terwijl ik dat mezelf zeg, tegen mezelf zeg. Maar jij bruist gewoon met allerlei ideeën. Je hebt ook daar. Dus ik vroeg me af, komen er nog nieuwe ideeën van Marco Bunge in de toekomst?
Terwijl je dat zegt, denk ik, ik wil ook nog wel even ruimte hebben zometeen om nog even een paar dingen over het verleden te benoemen. Dat gaat eigenlijk, dat zal ik dan zo zeggen, maar dat mag niet vergeten worden. Wat mij betreft een soort van PS misschien. Ik heb Michel, ik heb geleerd, mannen moeten maar niet te veel over hun plannetjes praten. Althans pas dan als ze, als het kweekje er uit de grond komt. Niet veel eerder. Dat is een omweg om te zeggen ja.
Oké, dus mijn nieuwsgierigheid is dan weer geprikkeld. Ja, maar wellicht is dat dan te vroeg om je daarop door te vragen. Dus wellicht is het dan ook wel goed om nu over te gaan naar PS.
Ja, PS. Ach, fijn dat ja, PS. Weet je, ik zit hier. Het klinkt obligaat, maar wie mij hier ziet zitten en jij ziet me hier zitten. Vanochtend schoot me te binnen de naam van Linkensoep, om namen te noemen, doe het toch. Want het komt uit een goed hart. Dus vanochtend schoot me te binnen de naam van Theo Arts. En Theo Arts is een voorbeeldman. Godsamme. Die kerel was in de jaren 90 geraakt. Die bij ons aan tafel toen we Kajan gingen opzetten. En hij vanaf minuut 1 zei hij, ik wil graag deze tafel delen. Die bestuurstafel, althans in de rol van adviseur. En er was geen trouwer, niet-bestuurder dan Theo Arts. Wat een goede kerel. Hij was directeur van de Stichtse Hof, verpleeghuis in Laren. En we hebben aan hem, Kajan en ook Fiore, want dat is eigenlijk, Fiore is eigenlijk een geboorling van Kajan. Wat hebben we aan Theo Arts veel te danken. En natuurlijk moet je dan ook andere mensen noemen. Maar hij schoot me toch te binnen. Ik geweldenaar. Dus ik wou zijn naam zeker even genoemd hebben hier. Dat is geloof ik, en er zijn nog anderen ook. Maar
mooi dat je dat zegt. Ik heb hem ontmoet. Want het was net in de beginfase dat ik hier bij Fiore aan de slag mocht gaan. Maar ik vind het natuurlijk buitengewoon boeiend om beter beeld te krijgen van waarom Fiore is ontstaan. Ja. Dat heb je heel mooi kunnen toelichten. Ja. En ik denk dat we je ook heel erg dankbaar voor moeten zijn. Zeker onze bezoekers, maar ik merk het ook bij onze vrijwilligers. Ja. Onze gidsen. En natuurlijk, we hebben een aantal mensen op het secretariaat die eigenlijk zich ook heel bevlogen bij de organisatie voelen. En met elkaar zijn we in staat om zeg maar datgene wat jullie hebben bedacht en hebben omgevormd om inderdaad dat zaadje te planten en dat hier neer te zetten. En het is voor mij een enorme eer dat ik hier als vrijwilliger, en ik doe verschillende taken, waaronder podcasting, een rol daarin mag spelen of een bijdrage mag leveren, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dat hebben we onder andere aan jou en aan Theo en nog een aantal anderen.
Zeker weten, ik heb nog een heel rijtje namen in mijn hoofd en zij die het horen, die weten dat ze hierin en hierbij ook genoemd zijn. En dat ze levendige mensen zijn met wie dat allemaal begonnen kon zijn.
Ja. Mijn opzet was om vandaag een monumentje neer te zetten. Toen ik 6 jaar geleden hier binnenkwam, werd jouw naam al genoemd. Mm. Ja, bijzondere man, eigen visie, een van de oprichters. En dat was voor mij iets in mijn achterhoofd. Ik moet hem een keer achter de microfoon krijgen. Dus ik ben daar ontzettend blij mee. In dat kader, en we gaan naar een afronding toe, zijn er nog specifieke dingen die jij graag kwijt wil in dat monument?
Oké, dank je. In de eerste plaats vind ik het heel lief zoals je de woorden maakt en richt tot allen. En je moet van mij uit begrijpen dat Als jij zegt dat je een monumentje wil maken, dat jij het idee moet hebben om een monumentje te maken. Dus ik wil jou bedanken voor het feit dat je hier zit. Snap je dat? Het is jouw idee om deze uitzending te maken. En het is dankzij jou in die zin van het woord dat we dit gesprek hebben en dat we een bijdrage hopelijk kunnen leveren aan het codificeren van de geschiedenis. En voor dit gesprek kan ik slechts jou bedanken. Dus dat is, wil ik aansluitend aan datgene wat jij inleidend afrondend zegt, gezegd hebben. En dan vraag je of er nog punten zijn die ik naar voren zou willen brengen. Ach, losse flodders misschien. Ik claim hem gewoon rechtdoor. Je bent ondernemer of je bent niet. Kijk, het woord gids is van ons, hè? En het woord, ik weet niet of alle luisteraars weten wat een gids eigenlijk is, maar het is fantastisch, het is uniek. Een gids, dat is geen therapeut en het is ook niet een halfzachte begeleider. Een gids is een primus inter pares. Een gids gaat voor in de gelijkwaardigheid met de ander. Het is iemand die precies doet waarvan ik denk dat het zo belangrijk is. Het is exponent van Socrates. Die dus inderdaad voorgaat en present is. Ja. Het is leraar en leerling daarin. Dus heel belangrijk voor het aanmaken van de relatie en het verzorgen van de reflectie. En dat zijn er precies die twee elementen, we gaan niet opnieuw beginnen, die de gids kan. Gids. Dat wil ik gezegd hebben. En een slotopmerking, die is niet origineel, want ik bedenk hem niet nu. Maar ik had bedacht dat het een mogelijke slotopmerking zou kunnen zijn. Ja, laat er nog maar wat onderzoek komen over vanuit de wetenschap hoe belangrijk dit werk is. Opdat anderen kunnen geloven dat het zo belangrijk is. Snap je? Het gaat natuurlijk niet alleen om de wetenschap. Het gaat ook om het niet-wetenschappelijke. Want dat is natuurlijk die zachte component die moeilijk te pakken is. Maar laat de wetenschap er nog wat over zeggen. Ja? Dus entameer dat, Fiore. Het versterkt je positie. Het maakt je fundament sterker. En je hebt daarmee ook die lange slag te pakken die zo nodig is.
Een belangrijke statement die je maakt, die hebben wij hoog in het vaandel. Ah. Je weet net zo goed als ik dat dat best ook altijd lastig is. Zeker. Omdat wetenschappelijk onderzoek kost geld. Ja. En daar zitten we dan weer met de middelen. Ja. Maar dat mag geen disclaimer zijn. Ja. We zijn een groot voorstander daarvan. Nog even, ik ga het toch nog niet even afsluiten.
Doe maar, PS3.
PS3. Ja. Je had het net over die gids en over de filosofie daarvan. Je haalde zelf Socrates aan. Ja. Ligt daar ook de basis van het ontstaan van het woord fiore?
Ja, dat is een classic. Ja. Je raakt me even. Mooi. Moet even niet in de val trappen. Hij lacht, dus hij begrijpt wat ik bedoel. Fiore, wat is je vraag, Michel?
Je weet donders goed wat mijn vraag is.
Kijk, fiore. Maar ik hoef het toch niet te herhalen wat fiore betekent.
Nou, ik denk dat het wel goed is om dat toch nog een keer toe te lichten, okay. Marco.
Goed. Nou, het is heel simpel, hè. Maar er zit anti-antwoord. We zochten een domeinnaam die vrij was. Dus fiore.
Maar nu het echte antwoord.
Het echte antwoord is dat da fiore, da fiore, twee woorden. Dat is een mysticus. Een theoloog in de 12e eeuw in Calabrië. Mysticus, dat klinkt zo mistig vandaag de dag. Dit is een zijopmerking. Dat is spijtig. Maar hoor het in de context. Een mysticus in de 12e eeuw is een ander iemand dan iemand die mistig is in de 21e eeuw. En die da fiore heeft een aantal kloosters ook opgezet. En hij geloofde dat het leven, ik vertaal het een beetje praktisch, een soort van drie-eenheid was. Als je het religieus zou zeggen, dan is er een vader en een zoon en een heilige geest. Ik ben van de VPRO trouwens, Michel. En hou ook niet van scheidingen tussen religie en niet-religie, maar ook dat terzijde. Dus de drie-eenheid is belangrijk en die drie-eenheid, daar gaat Fiore denk ik ook over. Want het is inderdaad de mens van vlees en bloed. Het is de psychische mens, de geestelijke mens zou je kunnen zeggen. En drie, er is het meerdere van wat er is. En over al die drie aspecten van het leven, daarover gaat voluit Fiore. En daarom, of althans niet daarom, maar zoekend heel praktisch naar viore.org kwamen we uit op Viore.
Duidelijk. Laatste vraag.
Kom maar.
Was dit een gesprek of was dit een goed gesprek?
Dat is een gewetensvraag. Je weet dat sommige dingen moeten verborgen blijven in de stilte. In het ongezegde.
Mag ik je bedanken voor dit, in mijn optiek, goede gesprek. En het was voor mij een eer en een genoegen dat ik tegenover een pionier zat. En een van de medeoprichters van Viore. Dank je wel.
Dank je. Je bent een lieve man.
Wilt u meer weten over Viore? Kijk dan op www.viore.org. Ook als u tijd, dan wel geld wilt doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@viore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.